Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die den hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot een wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Psalm 36, vers 2. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naast een huis, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Nieuwe Testament, de brief van apostel Paulus aan de Romeinen, het 5e hoofdstuk, vanaf het 12e vers. Romeinen 5, vanaf vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgenen die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van enen velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens Jezus Christus overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door den ene die gezondigd heeft, alzo is ook de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van enen de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die enen, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van enen velen tot rechtvaardigheid gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaden meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Tot zover. Laat ons samen bidden. Heere in den hemel, wanneer gij deze morgen met de verlichtende en overtuigende werking van uw geest niet komt, zal het gedeelte dat wij samen gelezen hebben nooit voor ons gaan leven. Dan zullen het lege woorden en ijdele klanken zijn. Dan zullen we daar koud onder blijven. Ja, dan zullen we daar vijandig tegen worden. dan zullen we die waarheid niet willen horen. Dan zullen wij die waarheid verdraaien. Dan zullen we de leugen liever hebben dan de waarheid. En de duisternis liever hebben dan het licht. Wat is dan noodzakelijk dat gij komt om ons bij spreken en bij luisteren te geven wat we behoeven? Namelijk een hart dat buigt onder uw woord. En dat eens willend wordt gemaakt met u. En dat leert alles te aanvaarden wat gij in uw woord ons zegt. Om niet daartegen in te gaan, maar om tot niet te worden. Laat dan ook deze morgen die zegen in het midden der gemeente gevonden mogen worden. Dat jong en oud gaat ervaren door het geloof, door de krachtige werking van uw geest, wat het is om in Adam schuldig te staan en verdoemelijk te zijn. Want dat is vanuit onze geboorte reeds alleen maar zonde te zijn. En alleen maar zonde te doen. Alleen maar zonde te hebben. Dat er niets is in ons wat goed is. Dat er niets is wat voor u kan bestaan. Dat er niets is wat gij kunt aanvaarden. Maar dat alles zonde is. Alles verdorvenheid. Alles vervloekt. Alles onder het oordeel. Alles hopeloos. Zodat wij geheel hulpeloos zijn, machteloos en ook rechteloos. En daar op dat plaatsje, o God, wat wordt daar genade groot. Wat wordt het daar een wonder. Wat wordt het daar een aanbiddelijk wonder. Een Godverheerlijkend wonder. Omdat het een zondarenzaligend wonder is. Laat ook ons daar bevinding van mogen opdoen. Heere, heers nog door genade, door rechtvaardigheid, ook onder ons tot het eeuwige leven, door uw Zoon Jezus Christus. Wij mogen het u vragen, hoewel wij het niet waardig zijn, maar doet u het, Heere, want zonder u kunnen we niet. We mogen u ook eerbiedig danken, dat wij deze week mochten gedenken hoe gij ons van het vreselijke juk van het nationaal socialisme hebt bevrijd. Hoewel wij ons onder het juk van een ander socialisme en humanisme hebben gebracht. De geest van Hitler-Duitsland is gebleven toen de legers van Hitler-Duitsland zijn gegaan. En daar, heren, o, geef daar ook smart over. Geef die nood te beleven dat wij schuldig staan aan Gods verzaking. Dat we uw naam onteren, zoals ook in de achterliggende tijd nog weer zo duidelijk op zulke een verschrikkelijke wijze geschieden. En dat laten wij toe in onze huiskamers, indien gij ons niet doet haten het kwaad. Zegen ons als land en volk, overheden en onderdanen, met gehoorzaamheid aan uw woord en een wederkeer tot de God der vaderen. Laat ons koninklijk huis daarin voor mogen gaan, het voorbeeld mogen zijn van de gehoorzaamheid aan u en het liefhebben van u. Heere, u weet, zoveel offers zijn gebracht voor onze vrijheid. Zoveel jonge mannen hebben hun leven gegeven in die bange strijd. Zoveel zijn vermoord in gevangenissen en concentratiekampen. Zoveel zijn daar nog die treuren, al is het al meer dan 40 jaar geleden. Geef gij in de gezinnen waar rouw is, al is het dan misschien wel afgesleten of misschien ook nog helemaal niet. Al is het misschien bijna vergeten of misschien juist helemaal niet vergeten. Geef gij daar uw bediening des geestes tot vertroosting en versterking. Ja, tot bekering en geloof. Ontferm u over deze wereld. de van u weggelopen en afgevallen wereld, nochtans uit uw handen voortgekomen. En al is nou deze aardbol een terrein waarop de Satan regeert, en deze wereld een windgewest van de hel, om al die mensen die daar geboren worden mee te slepen naar het eeuwig verderf. Och, bereid gij uw koninkrijk dan toch nog uit. En laat deze aarde vol mogen worden van de kennis van uw naam, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Opdat over Nederland, West-Europa en de gehele wereld een banier zou mogen wapperen. De banier der volken, Jezus Christus, zijn naam en zijn glorie, zijn kracht en zijn eer. Gedenkt u dan, daar waar uw woord gepredikt wordt, laat bij de zending, de evangelisatie, de kerk der verdrukking, mogen worden gevonden, zaligmakende bediening, als gij medewerkt. Als gij het werk overneemt, als ge mensen worden vervuld met de kracht van uw woord, dan zal het gaan. Mogen wij u bidden voor uw oude bondsvolk Israël, dat gij dat schamele beetje werk dat nog mag geschieden en kan geschieden, tot een eeuwige zegen zou stellen. Omdat velen van die goden vijandigen, zoals wij, ook daar bij uw oude volk uit Abraham gesproten, zouden mogen worden geleid tot de kennis van de Messias uit hen voortgekomen. 40 jaren bijkans mogen zij er zijn als natie. Heer, het is uw trouw en uw bewaring dat ze er nog zijn en niet verdronken zijn in de Middellandse Zee. Maar, Heer, dan zijn ze verdronken in het ongeloof. We zijn ze verdronken in de vijandschap, in de wereldgelijkvormigheid, dat is misschien nog veel erger. Maar Heer, dan kunt u ze bekeren, dat u dan dat volk bij de hand zou grijpen, in het hart zou grijpen, en dat gij toch het geloof van hun vader Abraham zou maken tot hun geloof, zodat ze geestelijke kinderen van Abraham zouden worden, en niet alleen vleeselijke kinderen. Mogen u ook vragen voor het geheel van deze gemeente, in alle geledingen. U kent, Heer, de omstandigheden waarin in ieder van ons verkeert, ambtelijk of persoonlijk, in gezin en huwelijk, in verband met ziekte of pijn, van smart en rouw. Gedenkt u, Heer, die families waar een ledige plaats gevonden werd, ook in de achterliggende week, waar een weduwe met haar kinderen en kleinkinderen bij het graf moest staan gisteren, van haar man, hun vader en grootvader. O Heer, gedenk die familie Kloosterman. Wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze uw genade geven? Wilt u ze in uw handen nemen? Gij zijt immers de Almachtige, om het sterven nog ten leven te doen strekken. Om de ernst van dood en eeuwigheid op het hart ook van de kleinkinderen te binden. Om ze te samen te leiden tot de gehoorzaamheid des geloofs aan de Heer Jezus Christus. Wilt u nog die wonderen verrichten? Ook bij al die anderen die korter of langer tijd bij het graf stonden. En daar zagen welke verschrikkelijke regering de zonde is die de dood baart. Ontferm u over rouwdragenden, weduwnaren en weduwen, ouders die hun kinderen moesten afstaan, kinderen die hun ouders moesten missen. Wij gaan allen sterven. Het graf zegt nooit, het is genoeg. Dicht bij ons is de dood, een enkel ogenblik van ons vandaan. De eeuwigheid nadert, het gericht is aanstaande. Wij zullen allen voor u gedaagd worden, wij begrijpen het niet. En er zijn er zoveel die het ook niet willen. En wij allen zijn daar afkerig van. Maar o God, bindt het dus op ons hart. Wanneer we nog in onverschilligheid en oppervlakkigheid doorleefden. Want de woorden die wij spreken zullen in de prediking of horen zullen. Ze zijn bekend. Ze zijn al lang bekend. Maar Heer, als u ze laat met nieuwe krachten zullen ze indringen in het hart. Gedenkt u ook allen die reden hadden tot verheuging. Daar waar gij jubilea deed gedenken. Ook in de achterliggende week twee families, 40 en 60 jaar getrouwd. O Heere, wilt u nog wonderen doen? Ook in die familiekring waar het toch zo moeilijk is, omdat beiden, man en vrouw, niet meer weten van hun 60-jarige huwelijksdag. Niet meer besef. O Heer, u kent het verdriet ook bij de kinderen. Hoe moeilijk het is om deze weg met hun ouders te gaan. Wilt u ondersteunen en kracht verlenen? Wilt u van dag tot dag nabij zijn? En die beiden die nu zo oud zijn en niet meer weten, omdat hun verstand bijkans weg is, wilt u ze in uw handen nemen, in uw bescherming nemen. Want Heer, al kunnen wij ze niet bereiken, gij zijt machtig om ze toch te beschermen, te beveiligen, dat de reis naar de dood voor eeuwig te begenadigen. Bedenkt u zo allen die u nodig hebben. Bewaar ons voor onszelf. Geef ons aandacht en eerbied bij het luisteren en het spreken. Ja, doe de kracht van uw woord in ons hart dalen. Om Jezus willen en tot ere van zijn naam. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, daarvan het laatste vers. Romeinen 5, vers 21, waar Gods woord luidt: op dat, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere. Wij gaan samen zingen van Psalm 32, het tweede, derde en eerste vers. Psalm 32, vers 2, toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderden mijn beenderen door geklag. Vers 3, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. En vers 1, welzalig gij wiens zonden zijn vergeven. Psalm 32, vers 2, 3 en 1. En u krijgt gelegenheid uw gaven te geven in twee collecten bestemd voor diaconie en kerkvoogdij en bij de uitgang voor het kerkenraadsfonds. Gemeente, de apostel Paulus stelt in Romeinen 5 vanaf vers 12 een onderwerp aan de orde dat enerzijds zo ontzettend moeilijk is, dat de heerlijkheid ervan bijna helemaal weggestreept wordt, en anderzijds zo ontzaglijk rijk is, dat het de moeite glansrijk overwint. Wanneer wij dit gedeelte lezen, dan blijkt dat apostel Paulus moeite doet om uit ten treuren duidelijk te maken dat wij mensen in Adam gevallen zijn en dat wij in Adam verdoemelijk zijn. Dat elk mens in zonde wordt ontvangen en in ongerechtigheid wordt geboren. Waarom doet Paulus dat? Waarom is hij daarin zo scherp? Waarom zo radicaal, zo afsnijdend? Want dat is hij. Dat is uiteindelijk omdat hij nog steeds bezig is in Romeinen 5 met het centrale thema wat hij in hoofdstuk 1 had geschreven. Dat namelijk de rechtvaardigheid is alleen door het geloof. Alleen door het evangelie. Alleen door Jezus Christus. Daarom, om dat weer opnieuw en nog duidelijker dan voordien te kunnen stellen, te kunnen uitleggen, gaat hij schrijven over de diepte van onze val. En die diepte werkt hij ook diep uit. Daar loopt hij niet zomaar overheen. Dat duidt hij niet zomaar eens een keertje aan. Maar daar besteedt hij verzen aan. Daar schrijft hij op een manier over waarbij je eigenlijk alleen maar boos zou worden. Boos zou worden op God. Want apostel Paulus die schrijft, doordat Adam zondigde, worden wij allen tot zondaars gesteld. Als zondaars gerekend. God rekent mij toe de zonde van Adam. En het gevolg daarvan is dat ik moet dragen de straf die Adam verdient. Namelijk de dood en de verdoemenis. Niet omdat ik gezondigd heb, moet ik verdoemd worden, geoordeeld worden. Maar omdat Adam gezondigd heeft en God mij aanziet in hem, mij rekent in hem, mij beschouwt als de erfgenaam van Adam, daarom word ik gestraft. Dat is heel wat, hè? Zijn wij het zomaar niet mee eens? Daar zijn we het nooit mee eens. Daar is al wat niet gepuzzeld door theologen en allerlei andere soort van mensen om dit te ontkrachten, om dat niet te hoeven aanvaarden. Om deze werkelijkheid en deze waarheid van de Heilige Schrift op een andere manier om te buigen, te duiden, uit te leggen, zodat de scherpe kantjes eraf gaan. En dan wordt gezegd, ja, maar wij hebben zelf ook gezondigd. En dan zal een mens veroordeeld worden om zijn eigen zonde. En het is waar, we hebben gezondigd. En de mens wordt ook geoordeeld over zijn eigen zonde. Over zijn vrijwillige keuze tegen God van dag tot dag. En zijn vrijwillige keuze voor de zonde alweer van dag tot dag en van uur tot uur. Het is waar. De mens heeft ook zelf gezondigd. En hij wordt ook gestraft om zijn eigen zonden. Maar dat is allemaal niet aan de orde in dat gedeelte dat wij lazen in Romeinen 5. De apostel Paulus wil namelijk een vergelijking trekken. Hij stelt een analogie. Zoals, zo ook. Zoals Adam, zo ook Christus. Adam is namelijk een type, een voorbeeld van Christus. Zoals Adam gezondigd heeft, gevallen is en aan zijn nakomelingen een vreselijke erfenis heeft nagelaten, zo is Christus voor degene die van hem erven, de oorzaak van een eeuwige zaligheid. Tweeërlei, Adam en Christus. En Paulus neemt Adam en de val van Adam en de erfenis van die val van Adam, de gevolgen daarvan over het rond der wereld, neemt hij hier te baat in deze vergelijking om de uitnemendheid en de heerlijkheid van het werk van de Heer Jezus Christus te tekenen. Om nog glorierijker dan tevoren zijn werk en de wijze waarop hij mensen zalig te kunnen aanduiden. Hij had het in het voorgaande ook al wel gedaan. Dat hij bijvoorbeeld duidelijk getekend in Romeinen 1 dat heidenen voor God niet kunnen bestaan. Dat heidenen niet rechtvaardig zijn. Niet beantwoorden aan de wet van God. Niet zalig kunnen worden. Heidenen die God aan de kant schuiven en die van hem niet willen weten, worden door God in de verdoemenis geworpen. De apostel Paulus is daar heel duidelijk in. Buiten Christus geen zaligheid. Niet bij de heidenen dus. En in hoofdstuk 2 schrijft hij over de Joden, die eigenlijk ook wel dachten dat er bij de heidenen geen zaligheid was. Dat die heidenen fout waren, dat dachten de Joden ook. Maar bij zichzelf dachten ze, wij doen het goed. Wij horen erbij en wij komen er wel. En Paulus schrijft dan in Romeinen 2 dat ook de Joden voor God niet rechtvaardig zijn. Dat ook de Joden niet kunnen bestaan voor de Heer. Dat zij niet beantwoorden aan zijn heilige eisen, aan zijn wet. En dat ze daarom strafwaardig zijn, verdoemelijk zijn. En dan in hoofdstuk 3 gaat Paulus verder en zegt dat ook de christenen, dat ook hij zelf als apostel van Jezus Christus toch uiteindelijk alleen maar moet zwijgen voor dat heilig gericht. Als God komt en de zonde van Paulus in die ene weegschaal legt en de goede daden van Paulus in die andere weegschaal, dan is ook voor Paulus het een verloren zaak. Want dan is ook deze apostel niet rechtvaardig. Niet overeenkomstig de wet van God. Dan schiet hij in alles tekort. Dan is hij alleen maar verdoemeniswaardig. En dan gaat Paulus, als hij in hoofdstuk 1, 2 en 3 heeft uitgelegd wat het allemaal niet is, waar het niet te vinden is en hoe het niet te verkrijgen is, dan gaat Paulus in dat derde hoofdstuk verder met aan te wijzen waar het wel is. Eerst uitgebreid vertellen wat het niet is. Dat klinkt wel negatief. En dat is wel naar. En ik weet dat wij er niet van houden. Net zo min trouwens als toen de tijd de mensen hoor. Maar de apostel Paulus bedoelt het niet negatief. Hij wil plaatsmaken voor Christus. En dat moet gebeuren, mensen, want van nature is er voor de Heere Jezus geen plaats. Wel, nee, dan kunnen we zomaar van dag tot dag aan hem voorbij. Dan kunnen we ons tevreden stellen met een praat over hem, met een beschouwing van hem, zonder dat het ons hart raakt, zonder dat het ons wezenlijk wat zegt. Daarom eerst alles eraan. Er moet plaats komen voor Christus. En die plaats komt er als Paulus, als God door Paulus gaat snijden in het eigen gerechtigde en vrome vlees. Wat een mens al maar probeert goed te doen. En die zegt, ik doe mijn best. En die hoopt, God doet de rest. Nee, geliefden, zo wordt een mens niet zalig. En zo wordt Christus ook niet verheerlijkt. En zo wordt genade niet geëerd. En zo wordt de rechtvaardigheid van die genade ook niet duidelijk. Eerst alles eraan. En dan Christus te stellen. En in hoofdstuk 4 schrijft Paulus dan hoe dat dan mogelijk is. Strijdt dat niet met het Oude Testament? Waar is het Oude Testament dan ook alleen door Christus zalig? Toen was Christus er toch nog niet. Kijk nou naar Abraham en naar David. Die hebben toch niet de rechtvaardigheid verkregen door Christus? Jawel, zegt Paulus, toen ook al. In het Oude Testament zijn ze niet op een andere manier zalig geworden als in het Nieuwe Testament. Je kunt niet zeggen dat in het Oude Testament de mensen door de werken voor God rechtvaardig waren. En nu pas, na de dood van Christus, op een andere manier. Kijk maar naar Abraham, kijk maar naar David. Psalm 32, we hebben het net gezongen. Daar wordt duidelijk gezegd, niet omdat ik goed gedaan heb, maar omdat God goed doet. Daarom kan ik voor hem bestaan. Daarom mag ik zijn kind worden. Daarom is er vergeving van zonde enzovoort. En in hoofdstuk 5 gaat de apostel Paulus aanwijzen de heerlijke gevolgen van dit werk van Christus. Van de volkomen offeranden op Golgotha. Van dat geloof waardoor een ziel deel krijgt aan Christus. En mag delen in de volle zekerheid. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben tot deze genade. In welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukking. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding. En de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet. Terwijl de liefde Gods in onze harten uitgestort is. Door de Heilige Geest die ons is gegeven. En dan komt Paulus vanaf vers 12 tot die vreselijke tekening van des mensen staat voor God. Om nog eens een keer definitief aan te duiden dat er niets uit de mens is, dat het alleen uit Christus is. En ook om aan te duiden op welke wijze wij nu deel krijgen aan dat werk van Christus. Namelijk niet zoals wij vaak denken, maar op een manier tegengesteld aan onze gedachten. Hoe dan? Nou zegt hij, ik zal een voorbeeld nemen. Kijk nu eens naar Adam en wat daaruit zijn val is voortgekomen. Adam heeft gezondigd. Door middel van Eva zijn vrouw at hij van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Van God verboden. En toen Adam at, was hij schuldig aan de overtreding van het gebod van God. En dat schuldig staan, dat betekende dat Adam de straf op die zonde had verdiend, die God in hoofdstuk 2 van Genesis had gedreigd. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En Adam is gestorven. Ja, de geestelijke dood is hij ter plekke gestorven. De lichamelijke dood is hij later gestorven. En de eeuwige dood had hij ook moeten sterven. Ware het niet dat Christus tussen beiden was gekomen. Goed, Adam zondigt. Adam wordt gestraft. Dat is rechtvaardig. En als iemand nu zondigt, tegen de wet van God ingaat, dan wordt die mens ook gestraft. Dat is ook rechtvaardig. Maar, zegt Paulus, zo is het niet. Je moet niet denken dat wij gestraft worden om onze eigen zonden alleen. Nee, dat element, dat laat ik nu even buiten beschouwing. Het is er op zich wel. Maar daar denken we nu niet aan. Ik wil me nu eventjes concentreren op een heel ander punt. Namelijk dit, dat wij gestraft worden om de zonde van Adam. Wij hebben niet net als Adam gezondigd. Maar wij krijgen wel dezelfde straf als Adam. De geestelijke en de tijdelijke en de eeuwige dood. Geestelijke dood, van God gescheiden. Lichamelijke dood, ziel en lichaam gaan uit elkaar en de eeuwige dood voor eeuwig verdoemd. En dat is allemaal het gevolg van Adam. Ja, zegt u, maar dat is toch niet eerlijk? Ja, mensen, daar laat Paulus zich niet over uit. Daar gaat hij niet op in. Hij gaat niet in discussie met mensen die zo slecht van God denken, dat zij zeggen, God zal het wel niet eerlijk doen. God doet het niet goed. Dat zijn dingen te min om over na te denken. Te min om op in te gaan. Dat zijn dingen, daar heeft Paulus het helemaal niet over. Ja, maar zegt u, het is toch zo? Adam zondigt. En ik word gestraft. Dat vind ik niet eerlijk. O gemeente. Toch schrijft Paulus het zo. Onverbiddelijk. zonder er iets van af te doen. De relatie tussen Adam en ons is die van Adam zondigt en wij worden gestraft. God rekent ons alsof wij gezondigd hadden in Adam. God rekent ons alsof wij schuldig stonden in Adam. Alsof wij de daad hadden gedaan die Adam heeft gedaan. En dat hebben we toch niet gedaan. Want wij zijn niet in het paradijs geweest. En wij hebben het gebod die dat Adam kreeg niet overtreden. Dat zei Paulus duidelijk in vers 13 en 14. Mensen die niet hebben gezondigd, zoals Adam, tegen een gebod. Kijk nou bijvoorbeeld eens naar de tijd voordat de wet op de Sinaï is gegeven. Toen was er geen wet. En toch moesten mensen sterven. En de dood is er vanwege de zonde. En als er nou geen wet is, dan is er ook geen zonde. Dat is duidelijk, hè. Als er geen wet is, dan is er ook geen zonde. Je kunt toch de wet ook niet overtreden? En zonde is toch de wet overtreden? Nou, als er nou geen wet is, dan kun je die wet niet overtreden, kunnen ze ook niet zondigen. En toch moesten die mensen sterven. En sterven, dat was een gevolg van de zonde. En er was geen zonde, hoe kan dat dan? Ze moesten sterven vanwege de zonde en ze hadden niet gezondigd. Nou, zegt Paulus, dat komt omdat Adam heeft gezondigd. Daarom moesten die mensen sterven. Daarom moeten ook kleine kinderen sterven. Daarom, omdat door Adams val over de ganse mensheid heen de zonde is gekomen in de toerekening. En daarom is ook over de ganse mensheid heen de straf op de zonde gekomen. Namelijk de dood. De geestelijke, de lichamelijke en de eeuwige dood. Of u het daarmee eens bent of niet, daar schrijft Paulus niet over. Of u dat eerlijk vindt of niet, of u het begrijpt of niet, is helemaal niet aan de orde. Ja, natuurlijk, dat is wel belangrijk. Want wij moeten het toch aanvaarden. Wij moeten leren daaronder te buigen. We moeten leren het met God eens te worden. Maar niet omdat we het begrijpen. Eerst dacht ik van niet, maar nu ik het uitgelegd heb gekregen, zeg ik ja, nu is het toch wel eerlijk van God. En daarom, omdat ik denk dat het eerlijk is, daarom aanvaard ik het. Mensen, het aanvaarden van wat God zegt is niet gebaseerd op ons begrip. Eerst begrijpen en dan aanvaarden. Nee, de Heere wil dat ge nu aanvaardt als een werkelijkheid, als een rechtvaardige werkelijkheid. Want God zelf doet dat toch? En God doet toch nooit verkeerd? God vergist zich toch niet? De Heer is toch niet onrechtvaardig? Hij is nooit onrechtvaardig. Ook niet als ik denk dat hij onrechtvaardig is. Ook niet als mijn verstand zegt, ja, maar hoe kan dat dan? Ook dan is hij niet onrechtvaardig. En daarom laten wij niet zo dwaas doen om te denken dat wij het eerst moeten begrijpen waarom wij gestraft worden om de zonde van Adam. En dat we dan pas het kunnen billiken, omdat we het begrijpen. Nee, eerst buig. Eerst het met God eens zijn. Eerst te leren. Ik ben met Adam verdoemelijk. In Adam verdoemelijk voor God. Waarom ook alweer tekent Paulus dit? Om aan te duiden. Zoals iemand nu tot een schuldige wordt gesteld om de zonde van Adam, zo wordt iemand nou tot een rechtvaardige gesteld om dat offer van Christus. Niet omdat die mens zelf gezondigd heeft, wordt hij gestraft. Alleen om de zonde van Adam reeds is hij schuldig, is hij verdoemelijk. Maar ook niet omdat hij zelf goed gedaan heeft, wordt hij rechtvaardig genoemd. Maar omdat Christus, de andere Adam, de tweede Adam, het goed heeft gedaan. Zoals de ene Adam, zo ook de andere Adam. Een vergelijking. Een overeenkomst, maar dan wel in tegenstelling. De ene Adam zonderde. De andere Adam heeft de wet vervuld. De erfenis van de ene Adam op zijn nakomelingen, op degene die bij hem horen, is de erfenis van de schuld. En de erfenis van de andere Adam, of degene die bij hem horen, is de erfenis van de rechtvaardigheid, van de schuldvergeving, van de genade en de liefde. De ene Adam en de tweede Adam, naast elkaar en tegenover elkaar, te vergelijken, hoewel ze ontzettend tegengesteld zijn, te vergelijken in dit punt, zoals je erft van de ene Adam, zo kun je erven van de andere Adam. Zoals je erft van de ene Adam, de schuld, terwijl je niet hebt gezondigd net als hij, zo erf je van de andere Adam, de genade, terwijl je niet hebt betaald zoals hij. Zoals de eerste Adam zondigde en erfenis gaf aan zijn nakomelingen, zo heeft de tweede Adam, Christus Jezus, de wet volbracht en gaf hij een erfenis aan zijn geestelijke nakomelingen. Gemeent, dat is Paulus' bedoeling, om aan te wijzen de totale verlorenheid van de mens, opdat genade alleen zou heersen, maar ook om aan te wijzen op welke manier wij nu deel krijgen aan Christus. Namelijk op dezelfde manier als dat wij deel krijgen aan Adam. Hoe dan? Door lichamelijke afstamming? Nou, dat kan natuurlijk niet, hè. Wij kunnen niet lichamelijk van Christus afstammen. Dat bedoelt Paulus ook niet. Maar hij bedoelt door toerekening. De zonde van Adam wordt toegerekend aan zijn nakomeling. En de zonde van Christus wordt toegerekend aan zijn geestelijk zaad. De zonde van Adam, wat zeg ik, de zonde van Christus, de gerechtigheid van Christus, wordt toegerekend aan zijn geestelijk zaad. De zonde van Adam wordt aan mij gestraft. En het offer van Christus betekent voor mij de zaligheid. Dat is het wat Paulus hier in Romeinen 5 wil vergelijken. En dan komt hij aan het einde nog even bij de wet terecht. Hij had het steeds over de situatie dat er geen wet was. En dat er dus ook geen zonde tegen die wet was. Geen overtreding van die wet. En nu in vers 20 komt hij toch nog even bij de wet terecht. En wat zegt hij dan? Maar de wet is bovendien ingekomen. Is erbij gekomen op de Sinaï. Waarom is de wet dan gekomen? De mens stond toch al schuldig. De mens was toch al verdoemelijk. De mens moest toch al voor eeuwig verloren gaan. Waarom dan die wet nog? Opdat de misdaad te meerder worden. Daarom heeft God een wet gegeven. Omdat er meer zonde zou zijn. Wat? Nou snap ik er niks meer. Misschien denkt u, dat klopt toch niet? De wet is toch niet gegeven om de zonde te vermeerderen, maar om de zonde te verminderen? Waarom geeft nou een overheid een wet toch om bepaalde misstanden tegen te gaan? Of niet? Als er geen wet is, is er geen overtreding, zegt Paulus. En als er wel een wet is, dan wordt de zonde meer. U zucht en denkt, ik snap het niet. De wet van God is toch niet gegeven om de zonde te vermeerderen? Toch wel, mensen. Toch wel. Hoe kan dat dan? Wel, als er geen wet gegeven was, zouden wij alleen om de zonde van Adam schuldig staan. En verdoemd zijn geworden vanwege de zonde van Adam. Nu is er ook sprake van zonde in ons eigen leven. Zonder dat die wet gekomen was, hadden wij nooit gezondigd. Als die wet er niet was geweest, hadden we nooit gezondigd. En nu die wet is gekomen, nu hebben wij ook daadwerkelijk zelf onze eigen zonde. Dat is de bedoeling van de apostel Paulus. En tweede bedoeling om dit zo te schrijven is, als de wet er niet is voor het bewustzijn van iemand, dan weet hij ook niet dat hij zondigt. Als hij weet dat er een wet is, en hij legt daar zijn leven naast, dat die wet overtreedt, dan krijgt hij door het bewustzijn van die wet ook een bewustzijn van zijn zonde. En dat is ook de bedoeling van die wet. Dat het geweten wakker wordt. dat de mens schuldenaar wordt, dat hij bevindelijk zijn zondeschuld zou gaan zien. Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. In dagelijks leven ook zo. Als je ouders zeggen, jij moet zorgen dat je om 6 uur thuis bent, en jij komt om 6:30 thuis, dan weet je dat je de wet hebt overtreden. Je horloge doet het goed. Kinderen zijn nog wel eens zo slim om de horloge stil te zetten of terug te zetten. Ja, wist het zogenaamd niet. Het geweten weet het wel hoor. Al hou je dan wel een of ander praatje, dat smoesje, dat telt niet mee. Want je geweten weet, ik moet 6 uur thuis zijn en het is nu al 6:30. Dus ik heb fout gedaan. Is er echter geen bevel, 6 uur thuis zijn, dan overtreed je ook niks als je 6:30 pas thuis komt. Want er was niks gezegd. Het was dus niet verkeerd. Het mocht. Je mocht 6:30 thuis komen. Dus dan hoef je ook niet schuldig te voelen. Hoef je ook niet te denken, oh mens, ik moet mijn horloge nu terugzetten. Wel nee, want er was geen wet. Er was niet een bevel. Je vader of je moeder had niet gezegd, denk erom, 6 uur thuis zijn. Niks gezegd. Dus je mag om 6:30 thuis komen. Je kunt zomaar rustig binnenwandelen en zeggen van, nou, ik ben er. En niemand zegt van, ja, maar waar was je? Want je moest toch 6 uur thuis zijn. Wel nee, niks van gezegd. Was helemaal geen bevel. Was niet aan de orde. Maar als dat bevel er wel was, en ik kom pas 6:30 thuis, dan zit je op je fiets naar huis al te denken, wat voor excuses kan ik verzinnen? Ik had een lekker band, of ja, ik wist het niet, of ik dacht er niet aan, of allemaal excuses. Want je voelt, ik sta schuldig. Ik heb het gebod overtreden. Zo is het ook met de wet van God. Als wij van de 10 geboden horen, elke zondagmorgen hè, wordt die voorgelezen, dan worden die 10 geboden voorgelezen. En we horen ze en we vergeten ze weer. En we denken er niet aan. En dat komt niet naar ons toe. Dan hebben we ook geen besef van schuld. Wel nee, dan voelen we niet dat we tegen God gezondigd hebben. Hebben we totaal geen erg in. Hebben we geen last van. Interesseert ons niet. Dan worden we niet naar van. Dan liggen we niet wakker van. Dan zijn we dus ook niet schuldig. In ons hart niet. Ah, we zijn wel schuldig. Maar we voelen het niet. Maar als nou die wet komt. Waarom geeft God nou die wet? Het is bedoeld om de zonde ook te leren zien. Om te leren in je hart dat jij zondaar bent. En dat u zondaar bent. Niet maar een beetje, maar heel erg. En nou naarmate die wet duidelijker zijn kracht in ons leven doet. Duidelijker naar ons toekomt. Naar die mate wordt de zonde al duidelijker zichtbaar. Naar die mate wordt de zonde al maar meer gezien. Meer en meer beleefd. Ik zeg niet dat je dan al meer zonde gaat doen. Dat gebeurt ook helaas wel, maar dat mag natuurlijk niet. Maar je gaat weer wel al meer zonde zien. Al meer zonde betreuren. Al meer zonden beleiden. En dan staat daar op dat de misdaad te meerder wordt. Dan word je zo'n geweldig grote schurk. Zulke verschrikkelijk grote zondaar, dat je niet meer zalig kunt worden. En dan schrijft Paulus, en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Als God dan de zonde vergeeft, als je ziet hoe groot je zonden zijn, en hij gaat dan op Christus wijs, als je beleeft dat je schuldig staat in Adam reeds, en nou ook nog eens door de praktijk van jouw eigen zonde, dat je verdoemeniswaardig bent op de zonde van Adam in de eerste plaats. En dan ook nog eens een keer duidelijk zichtbaar door de praktijk van je dagelijks leven. En er wordt dan toch nog genade bewezen. Dan is het wel een onbegrijpelijk wonder. En daar gaat het dan ook over in het laatste vers. Waar de apostel Paulus de Heer Jezus gaat verheerlijken. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Zonde en genade, beiden heersen zij. Het woord dat in het Grieks gebruikt wordt, betekent beide zijn zij koning. De zonde is een koning en de genade is een koning. De zonde is koning tot de dood en de genade is koning tot het leven. En u bent onderdaan van de een of van de ander. Jong en oud. Waar daarvan zijn wij onderdaan deze zondagmorgen. Een onderdaan van koning zonde of een onderdaan van koning genade. Een onderdaan van koning zonde, die zonde die zulke geweldige macht is, waar de hele wereld in verdronken ligt, waar alle mensen mee behept zijn, waar ook jou en uw en mijn hart zo vol van is, waardoor onze gedachten vergiftigd worden, waardoor onze begeerten vergiftigd worden, waardoor onze hartstochten vergiftigd worden, waardoor de gesprekken vergiftigd worden, waardoor onze hele relatie met de mensen en de omgang met onszelf en de relatie tot God is vergiftigd geworden. Nog steeds een onderdaan van de zonde met een gedoopt voorhoofd. Koning zonder regeer. Denk erom hoor, hij is een machtige koning. Hij regeert mensen zonder dat de zonde er veel moeite voor hoeft te doen. Want de mensen zijn allemaal gewillige onderdanen en slaven van koning zonde. En o, zomaar gaan wij gehoorzaam de weg die de zondekoning ons aanwijst. De zondekoning zegt, doe dat maar. En zonder dat wij nader worden bepaald bij het niet mogen of het niet willen, we doen het zomaar. Want wij zijn willoze slaven van de zonde. Ook als we het niet voelen. Ook als we er geen erg in hebben. Ook als we daar geen last van hebben. Ook als het ons niet gezegd wordt. De zonde heerst. In India. In China. In Rusland. In Duitsland. In Engeland. In Amerika. In Afrika. In Australië. In Nederland. In Genemuid. In mijn hart. En dat gaat Gods volk nou beleven. De zonde heerst. De zonde is een geweldig machtige koning. De zonde brengt mij ten onder. De zonde is overwinnaar. En ik ben verliezer. En dat is van nature helemaal niet erg, vinden wij. Want we doen het graag. Maar als genade nou gaat komen, dan komt er een strijd. Dan ga je bevindelijk verstaan dat de zonde koning is. Dat de zonde regeert en heerst en macht uitoefent. En die zonde is een geweldig verschrikkelijke koning. Is een despoot, een tiran. Want die zonde die doet alleen maar één ding. Jouw arme ziel vermoorden. En je rijp maken voor een nimmer eindigende verdoemenis. Een buitenste duisternis van eeuwige pijn en ontzetting. O gemeente, hadden wij er eens meer indrukken van. Wij als ambtsdragers in de gemeente. Wij als ouders voor de kinderen. Wij als christenen voor de wereld. Wij tezamen ieder voor zich er een indruk van. Ik, als ik toegeef aan de heerschappij van de zonde. Ik maak mijzelf weer meer rijp. Als brandhout voor de hel. Ik ben bezig om met elke zonde het vuur van Gods wraak en van Gods gramschap heter te stoken. O, welk een ontzetting om dat te beleven. Dat wij zo zijn, dat we dat doen. Dat wij daarheen reizen. Als jongens en als meisjes net zo goed. Als wanneer we oud of misschien al bejaard geworden zijn. Laat ons eerlijk wezen. Van de oudste tot de jongste. De zonde is koning van nature. Ja, ook als u netjes leeft. Ook als u de drankfles hebt laten staan. Ook als u de zonden uit huis hebt gebannen. Ook als u uw gezin hebt gereformeerd. Ook als u uzelf hebt opgeknapt. Ook als u nu uw uiterste best doet. Dan heerst de zonde. Dat doet er niets van af. En de heerschappij, het koning zijn van de zonde, is een koningschap tot de dood. Dat is geweest de geestelijke dood in Adam. En dat wordt straks ook de lichamelijke dood voor ons allemaal. Er zijn zo velen reeds gestorven. En dat is ook de eeuwige dood. Eeuwig van God gescheiden. Eeuwig je tanden knarsen van spijt en van wroeging. Eeuwig pijn lijden in die vlam. Waar de rijke man van zegt tegen Abraham: zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers dopen in het water. En verkoelen mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. En dat is nou wat de zonde als loon uitbetaalt. Daar hebben wij recht op. Kijk maar op de begraafplaats. Dat is het loon van de zonde. Toe maar, dien de zonde maar. Leef maar naar je eigen wil. Netjes of grof. Verfijnd of openlijk goddeloos. Christelijk of werelds. Leef maar als onderdaan van koning zonde. En dien maar gewillig alles wat je boze hart graag wil. Maar het is naar de dood toe. De geweldige heerschappij van de zonde brengt je in de eeuwige dood. O geliefden, we zijn zo dwaas. Voor een handjevol zonde laten we de eeuwige zaligheid glippen. Voor een hap vol van zonde eten we ons graag voor eeuwig dood. Om ene keer je lusten uit te leven, geef je gaarne een eeuwigheid van vreugde weg. En om ene keer je boze hartstocht te botvieren, laat je het rustig aankomen op een nimmer eindigende pijn die nimmer wordt verzacht en waar geen verlichting van het lijden is. De dwaze mens. Maar, nu is daar die vergelijking. Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Uit Adam reeds. En, die zonde van Adam dus reeds. En ook door de zonde die wij doen, nu de wet is gekomen. En als je dat bevindelijk gaat beleven, dan leer je deze tekst ook van binnenuit verstaan. Maar dan daartegenover ook. Alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. De genade. Paulus had in vers 20 gezegd: de wet is gekomen dat de zonde te meerder worden. Nu pas zie je de zonde goed. Nu pas krijg je daar smart over. Opdat de genade veel meer overvloedig zou worden. Ja, die genade wordt zo krachtig. Die genade wordt zo'n wonder. Die genade die je niet pakken kunt en die je niet verdienen kunt. Die je niet hoeft te pakken en die je niet hoeft te verdienen. Omdat het genade is en genadiglijk geschonken wordt. En in overvloedigheid geschonken wordt. Nu zal die genade ook heersen tot het eeuwige leven. Door rechtvaardigheid heersen, koning zijn. Bent u een onderdaan van deze koning? Is die genade overvloedig gekomen vanuit het offer van Christus, vanuit zijn gerechtigheid, gekomen ook in uw leven? Is daar gekomen in uw leven die zoete heerschappij van deze koning? Laat ons daarin onszelf eerlijk onderzoeken en niet jezelf daarin bedriegen, veronderstellenderwijze dat je wel genade zult hebben ontvangen, omdat je veel over genade hebt gedacht. Of omdat je veel over genade hebt horen preken. En veel erover hebt gesproken. Nee, geliefden, genade is een heerschappij. Genade is een koning. Genade regeert. Dat voel je. Dat maak je mee. Dat wordt bevindelijk doorleefd. Dat is iets waar wij kennis aan krijgen. Wat je in je leven tot een verwondering gaat meemaken. Genade kwam. Toen kwam er wel strijd, ja. Want de zondekoning geeft zijn scepter niet zomaar aan de genadekoning. De zondekoning zal zijn legers proberen in staat van paraatheid te brengen. Hij zal de genade proberen tegen te houden. Hij zal de genade bestrijden, bekampen tot en met. Want de genade, och, ze begint zo klein. Het lijkt wel alsof de genade gedoemd is te verliezen. Want de zondemacht van die oude mens is zo groot. Maar o wonder, als God komt en zijn genade geeft, laat dan de macht van de tegenpartij groter zijn dan dat u ooit gedacht had, volk des Heren. Dat is zo, hè. Dan kom je achter dat de zonde veel krachtiger is dan je ooit had kunnen denken. Nochtans zal die genade overwinnen. Want daar staat een almachtige kracht achter. Daar staat een almachtige God achter. En hij heeft daar waar hij een zondaar aangrijpt in zijn genade erop gerekend dat er tegenstand zou zijn. Hij heeft erop gerekend dat die tegenstand niet alleen uit de hel zou komen. Tegen genade. Met al die duizend duiveltallen. Hij heeft erop gerekend, onze Heere God, dat deze tegenstand niet alleen uit de wereld zou komen. Van slechte vrienden. Van boze dingen die op je afkomen. Verleidingen en bestrijdingen. Maar deze koning, die de genade wil doen triomferen, heeft erop gerekend dat de weerstand het hardste, het meeste, het felste en het geniepigste wel in mijn eigen boze vlees heerst. En zo is er een drievoudige tegenstand tegen genade. En genade moet zeker verliezen als genade niet uit almachtige genade voortvloeit, uit de kracht Gods, uit God zelf. En nu zal genade toch heersen door het offer van Jezus Christus. Nu zal genade de koning zijn. Nu zal genade de scepter voeren. Koning zonde moet van de troon. Revolutie, goddelijke revolutie, helrijke revolutie. Mensen, heb ik meegemaakt dat de zonde van de troon af is. Dat de genade erop ging zitten. Dat de genade gekroond werd. Dat de genade de regering kreeg, de scepter kreeg. Alleen, je moet niet denken dat Satan het zomaar opgeeft. Je moet niet denken dat die oude mens zomaar dood is. Je moet niet denken dat de wereld zomaar loslaat. Het gaat net als bij christen in de christenreis van Bunyan. Zijn vrouw en zijn kinderen zeggen, je bent helemaal gek. Ga je nou zomaar vluchten? Blijf toch hier. De wereld zegt, je bent niet goed wijs. Ga je niet meer naar het café? Ga je niet meer naar de bioscoop? Ga je niet meer naar de film? Ah, je bent niet goed. Ga toch mee. En de godsdienstige mens is de grootste vijand van vrije genade. De godsdienstige mens, geen muiden licht of zwaar, is de grootste vijand van vrije genade. En van binnenuit is er zoveel tegenin. Ach, het is geen wonder dat genade zou verliezen. Het is een wonder dat genade nochtans overwint. Het is geen wonder als de zonde zou winnen, want die heeft alles mee. Maar het is een wonder nu de zonde toch gaat verliezen. De revolutie bij goddelijke genade begonnen zal door goddelijke genade worden voortgezet. En door goddelijke genade en tot roem van goddelijke genade ook een heilrijke overwinning behalen. En een eeuwigdurende luister ontvangen. En een eeuwigdurende heerschappij. Want deze koning is een goede koning, hoor. Ik kan het je verzekeren, ik kan het je ook aanprijzen. Jongens en meisjes, vaders en moeders, wie we ook maar zijn. De heerschappij van de zonde is wreed en bitter. Hij is een tiran. De heerschappij van de genade is heerlijk en zacht. Is lieflijk en vol vrede. En hij, deze genade uit God, is een koning vol van liefde. En vol van ontferming. En vol van mededoog. En vol van barmhartigheid. Het zal je niet berouwen als die goede keus in het hart van een jongen of van een meisje, van een man of een vrouw komt. Heren, mag ik u nu als mijn koning leren kennen? Mag ik u nu als mijn koning onderworpen zijn? Mag ik u nu voor eeuwig toebehoren? Mag ik u dienen, gehoorzaam, om dan nooit meer iets anders te willen, nooit meer iets anders te kunnen, nooit meer iets anders te begeren dan onderworpen aan die koning der genade, mij te laten regeren door zijn wil, door zijn macht. Met de late regeer, door zijn liefde, door zijn ontferming, door rechtvaardigheid. Dat staat er ook bij. Wat is rechtvaardigheid?
Dat kan twee dingen betekenen. Het kan betekenen dat het verdiend is. De genade is verdiend door Christus. Het is niet zomaar wat. God komt er niet aan tekort. God wordt er niet door beledigd. Maar het is eerlijk. Dat de zonde uit Adam mij wordt toegerekend is ook eerlijk. Dat de zonde uit Adam mijn verdoemenis wordt, dat is ook eerlijk. Al weet mijn verstand niet hoe. Al kan ik zal het u eerlijk zeggen gemeente. Met mijn theologische opleiding. En met het lezen van oudvaders. En van reformatoren. En van de Bijbel zelf te bestuderen en van alles. Het maar nooit en nooit begrijpen. En ook botst alles van mij. Van mijn hoogmoedige en zelfgenoegzame vleeselijke bestaan. Altijd daar weer tegenin. En al heb ik genade gekregen. Al heb ik het goddelijk onderwijs gekregen. Dan nog is mijn verstand en is mijn vlees het er nimmer en nimmer mee eens. Het is toch rechtvaardig. Het is toch rechtvaardig. Maar zeker ook zo rechtvaardig is het dat die tweede Adam zijn erfenis geeft aan degene die hem toebehoren door het geloof. Zij erven de zaligheid. Dat is ook rechtvaardig. Want het heeft God ook op dezelfde manier gedaan. Hij komt er niet aan tekort. Maar het woord rechtvaardigheid betekent hier ook nog wel wat anders. Door rechtvaardigheid, dat heeft te maken met het leven, de praktijk der godzaligheid. Als er genade heersen zal, dan zal dat niet zijn door onrechtvaardigheid. Door zonde, door wereldgelijkvormigheid. Er zijn vele mensen die denken dat ze genade kunnen krijgen en toch de zonde aan de hand houden. Volk van God, wees maar eerlijk. Wees maar eerlijk. Als God ons niet bewaart, dan proberen wij met de zonde in de ene hand de genade ook vast te houden. En dat gaat nooit. Het is één van beide en niet allebei. Het is niet door onrechtvaardigheid, het is niet door onheiligheid, wereldgelijkvormigheid, maar het is door rechtvaardigheid. Dan ga je heilig leven, dan ga je leven naar de goddelijke wil. Dan ga je gehoorzamen aan de stem van de genade, die een stem is tot gehoorzaamheid. Nauwlettend opletten op de stem van de heilige wil van God. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Leer mij maar leven overeenkomstig uw wil. En hoe is dat dan allemaal mogelijk? Daar eindigt de apostel mee in het laatste vers. Door Jezus Christus, onze Heere. Dat mag nu de roem zijn van vrije genade. O zeker, die roem had Paulus al gedurende heel de Romeinenbrief. Die eerste versen tot en nu toe, de bedoeling hem te roemen en te prijzen. Daarom snijdt hij af wat de heidenen aanbrengen. Daarom werpt hij weg wat de joden denken te bezitten. Daarom neemt hij ook van de christenen af wat zij menen dat ze hebben of kunnen of zijn. Om de roem van Christus, om de lofprijzing van zijn naam, om de aanbidding van zijn eerlijkheid, om de dank voor zijn barmhartigheid, voor zijn offerande aan het kruishout van Golgotha. Alles alleen in Christus. Daarom niets uit ons. Dat is de bedoeling. En dat is ook hier. Als hij Adam tekent en de verschrikkelijke erfenis uit Adam, het verdoemelijk zijn omwille van Adam en de geweldige overvloed van de zonde en de heerschappij tot de dood, dat wordt nou allemaal getekend. En God gaat dat allemaal doen ervaren. God gaat dat allemaal onderwijzen aan zijn volk. Waarom? Opdat Christus geroemd worden. Omdat de genade niet klein zou zijn. Omdat de genade niet gewoon zou zijn. Omdat de genade niet begrijpelijk zou zijn. Omdat de genade niet verwacht zou zijn. Iets wat ik dacht, oh ja natuurlijk, dat hoort er ook bij. Dat had ik al lang gedacht. Nee, omdat de genade een wonder zou zijn. Opdat de genade tot lof en prijs van God, van Christus, van zijn barmhartigheid, van zijn liefde, van zijn offer, zou worden toegebracht. Alle eer, alle dank, alle roem, gemeent, het is één van beide. Waar hoort u bij? Kent u deze naam, Jezus Christus, alleen van horen zeggen? Dan hoort ge niet bij zijn genade. Dan zijt ge geen onderdaan van deze koning. Of kent u deze naam niet alleen van horen zeggen, maar van persoonlijke kracht, persoonlijke ontmoeting, persoonlijke heerschappij. Dan zijt ge niet meer onder de koning, zonde, die regeert tot de dood. Mijn medereizigers, naar die nimmer en eindigende eeuwigheid. Ge zijt op reis naar de dood of naar het leven. De genade overwint de geestelijke dood, maar ook de lichamelijke dood en ook de eeuwige dood. De hel gaat op slot. De gebroken relatie met God wordt hersteld. En de dood straks aan het einde van uw leven, deze week misschien reeds, is niet sterven, maar is een slapen gaan. Is een eeuwig wakker worden in de zoete nabijheid Gods. Dan is begraven worden niet erg. Want dat volk, al zijn ze nog zo arm, nog zo bestreden, nog zo ellendig, nog zo zeer door de zondeheerschappij overwonnen, schijnbaar, nog zo zeer door Satan aangevallen, dat volk, als ze straks sterft, zal niet de bitterheid van de dood hoeven mee te maken, maar zal door die dood, die eigenlijk geen dood meer is, maar die een slapen gaan is in de armen van de Heer Jezus, door die dood heen, door dat slapen gaan heen, zullen ze eeuwig bij de koning zijn. Amen. Wij zingen van Psalm 72, vers 2 en 7. Psalm 72, vers 2. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. En vers 7. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena zijn hulp ter verlossing tonen. Psalm 72, vers 2 en 7. Laat ons eindigen met dankgebed. Heer in den hemel, gij hebt maar één bedoeling, dat uw lieve zoon geprezen wordt en dat ons hart daartoe bereid wordt. Wij die zo diep gevallen zijn, hebben er geen aandacht voor. Maar Heer, als gij ons daaraan komt te ontdekken en door uw heilige geest komt te bearbeiden, dan zullen wij het ook doen. U prijzen, uw goedheid die nog perken, nog palen kent, zullen we loven en roemen. Uw barmhartigheid in Christus Jezus in de weg van het recht aangebracht, zullen wij aanbidden en danken. Wij zullen u alleen alle ere kunnen toebrengen. We zullen nooit meer anders doen dan u danken. Heere, leer het ons, geef het ons. Want anders is het niet waar. Anders dan praten we wat, dan is het helemaal niet echt. Maar gij zijt het waardig, Heere, want gij rukt uit die diepe val door Christus erin te brengen. Verloren zondaren eruit. Gij rukt ons eruit. Heere, doet u het. Doet u het ook deze morgen. Doet u het ook in deze gemeente. Gij zijt het aan niemand verplicht. Gij kunt ons allen verlaten. Maar wees ons genadig. O Heere in de hemel. Dat wij het zouden mogen eens worden met u. Wanneer gij ons toerekent. De zonde van Adam. Dat wij dat mogen bevindelijk gaan verstaan. Wat dat zeggen wil. In Adam gezondigd hebben. Al hebben wij dan niet. Ene daadwerkelijke zonde. Hebben we toch reeds in Adam gezondigd. O, gij doet net alsof wij daar stonden. Gij rekent ons alsof wij die vrucht pakten. Gij beschouwt ons alsof wij dat gebod hebben overtreden. Gij straft ons alsof wij die vrucht aten. Van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Gij straft ons met een eeuwigdurende verdoemenis. Omdat wij in Adam schuldig worden gesteld. Alsof wij in Adam zelf daar hadden gegeten. En als je het doet beleven, dan gaan we het zeggen, dat heb ik ook gedaan. Dat heb ik gedaan. Ik ben zo. Dat is mijn bestaan. Heere, gij rekent het ons toe. Omdat dat rechtvaardig is. Omdat dat verdiend is. Maar we begrijpen het niet. Als we het beleven, gaan we het wel beamen. Gaan we het wel beleiden. Maar nooit begrijpen. Doe ons uit genade het met u eens worden. Omdat er plaats komen voor die andere toerekening. Voor die tegengestelde tak van de vergelijking. Die tweede Adam, zijn gerechtigheid, zijn offeranden, zijn betaling, zijn gehoorzaamheid. Zijn wetsvolbrenging, toegerekend aan verdoemelijken en verlorenen. En alzo voor eeuwig vrijgesteld. Door de heerschappij van de genade, Heere, laat het ook in deze gemeente mogen geschieden. Bij ouderlingen en diakenen, bij predikanten en bij kerkraadleden, bij kerkvoogden en notabelen, bij ouders en bij kinderen, bij bejaarden en bij jonge mensen. En laat de ganse gemeente erin mogen delen. O Heere in de hemel, opdat de koning der genade ook in Genemuiden heerschappij zou hebben. Dan zal er vrede zijn, niet met de zonde en niet met de wereld en niet met de duivel en niet met de oppervlakkigheid. En met de lichtzinnigheid. En met de eigen gerechtigheid. En met de schijn. Maar dan zal er vrede zijn met u. Met uw volk. Met uw dag. Met uw geboden. Heere, geef ons die vrede. Door de koning der genade. En wil toch fnuiken. De macht der zonde. En stuiten. De heerschappij van die koning. Die ons voert naar de dood. Gedenk ons. Hij is ook met zieken. Met degenen die verpleegd zijn. Met degenen die in moeite zijn. Ontferm u over allen die tot u zuchten. Vergeet er geen die wij toch wel vergeten. Neem ons deze zondag in uw hoede. Bewaar ons ervoor dat we deze dag van u, die naar uw naam is genoemd en aan uw dienst is gewijd, zouden misbruiken voor eigen. Eigen dit of dat. En leer ons bij u schuilen. Leer ons op uw hoop. Leer ons in uw geloof. Leer ons op uw wacht. En doe ons u danken en prijzen. Als gij komt met uw genade. Overmachtig. Heerlijk. En dat om Jezus wil. Het kan nog. Doe het om zijnentwil alleen. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 106. Het eerste en het laatste vers. Loof God. De trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer. En gelooft zij Israëls grote God, zijn gunst schenke ons
dit heilgenot. 106, het eerste en het 26e vers. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.